Ook vanaf deze plaats een goedemorgen. Een paar weken geleden bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek het bezit van de Nederlandse bevolking in kaart. Niet het totale bezit, maar wat we in het afgelopen coronajaar gespaard hebben. 46 miljard. Ik moest even kijken hoeveel nullen. 46 miljard. Dat is ruim 50% meer dan in 2019. En men zegt dan, ja, omdat de winkels dicht waren en we konden niet reizen, dat is de stimulans voor om zoveel te sparen. Maar een andere waarheid is er ook, dat er 2,6 miljard aan Europese webwinkels is uitgegeven. Onze eigen Nederlandse webwinkels zitten daar dus niet bij in. Dan blijven nog altijd 43 miljard over wat wij gezamenlijk bij de bank hebben. Als een appeltje voor de dorst na de coronatijd. Tegenover dat bezit staan de schrille gegevens dat ruim 1,5 miljoen Nederlanders in langdurige armoede leeft. En langdurige armoede is dat het langer is dan 4 jaar. Dat is wel heel schril dat de een zoveel of met elkaar zoveel kunnen sparen en dat anderen te weinig hebben. En ik hoorde iemand zeggen, heel dicht in mijn buurt, ik zet de tv even op geluidloos of ik zap als ik zulke beelden zie van nood. Ik kan er niks mee. En iemand anders reageerde, ja, ik kan er ook niet tegen dat de tv zoveel ellendebeelden uitzendt. Van over de hele wereld komen beelden binnen van dakloze, hongerige, dorstige, ellendige mensen. Mensen in vodden. En dan schreeuwt mijn hart, God, doe er toch iets aan. Ik heb even niet geantwoord op deze dingen. Maar ik dacht na. Is het reëel om te bidden dat God in actie moet komen? Omdat het zijn wereld is en zijn schepping. Of is er iets meer met 46 miljard extra op de bank? En het antwoord kwam eigenlijk in diezelfde week dat ik hier met vrienden over sprak, of dat aanhoorde eigenlijk. Want onze penningmeester Anneke meldde dat een paar dagen na het verschijnen van het weeknieuws spontaan gegeven was voor de nood in Nepal en Bangladesh. Dat geld zit dus niet meer in die 46 miljard. Gelukkig maar. En ik dacht, God is aan zet, maar Gods kinderen waren ook aan zet. En dan wil ik graag een Bijbelgedeelte lezen dat overbekend is, maar juist vandaag de dag ook wel een richting geeft. Over zaaien voor de toekomst. Het staat in Lucas 16, heel bekend, vers 19 en volgende. Er was dus een rijke man, misschien wel een Nederlander, die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden, fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te kunnen vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. En op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door engelen gedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. En hij riep, vader Abraham, heb medelij met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost en lijdt jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier niet naar jullie kan gaan en niemand van jullie kan oversteken naar ons. Ja, ik denk dat we beslist wel eens een arme Lazarus op de televisie hebben gezien. En dan die knop omdraaien of even weg. Een vluchteling. We hebben er zoveel op de wereld. Een hongerend kind. Een dakloze, een outcast. Het zijn mensen uit scenario's eigenlijk ver van ons bed. Niemand van ons hier lijkt op die bedelaar Lazarus. Soms voelen we medelijden met hen, maar vaak ook niet. En tijdens deze beelden gaan sommigen gauw een kopje koffie inschenken. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En in dit verhaal dat Lucas, de arts, ons schetst, worden geen oorzaken aangegeven waarom de een nou rijk is en de andere arm. De een overvloedig heeft en de andere als bedelaar ligt. Maar er wordt wel iets aangegeven over hun toekomst. Twee hoofdrolspelers. En ik hoop dat wij ze vandaag niet onder ons hebben. Een rijke man en de bedelaar Lazarus. Ik heb vanmorgen wel een beetje het idee dat we in een buitenkerkje zitten. Want zo nu en dan komt de trein voorbij. Dat geluid geeft het zo. Twee hoofdrolspelers. De bedelaar Lazarus. Een bedelaar die Lazarus heette lag voor de poort van zijn huis. Niet zijn eigen huis, maar dat van de rijken. Overdekt met zweren. En hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Er kwamen alleen honden aanlopen die zweren likten. Lazarus ervaart dagelijks ellende. Als ik zo de afgelopen jaar terugkijk en denk over wat ik mag hebben, dan denk ik, als ik niet meer kan werken, nu ik niet meer hoef te werken, dat is beter gezegd, krijg ik AOW. Als je geen werk meer hebt in deze tijd of niet kunt werken door omstandigheden, krijg je nog een uitkering. En ik besef dat het niet prettig is om altijd je hand op te moeten houden, maar je houdt wel je menselijke waarde. Dat had Lazarus niet. Maar Lazarus betekent, God heeft geholpen. En als ik dit gedeelte lees, dan denk ik, nou, daar ziet het er niet echt naar uit. Hij had geen baan, geen deeltijdbaan, zelfs geen daglonersbaan en in zijn tijd zeker geen uitkering. Hij wordt dan ook neergezet als bedelaar en het betekent dan ook letterlijk ellendige. De meest ondergeschikte plaats in een leefgemeenschap. De allerlaagste die nergens recht op heeft. Alleen maar afhankelijk van de barmhartigheid van anderen. Ik denk dat dat een meer dan ellendige situatie is, mensonerend. En in ons land leven dus 1,5 miljoen mensen onder die armoedegrens. De 60.000 daklozen die we nu hebben, volgens de laatste gegevens van de GGD, die zijn niet meegeteld en alle mensen die heel weinig hebben of hele hoge kosten hebben, meestal is dat met elkaar, houdt dat elkaar in evenwicht, hè? Weinig hebben en hoge kosten, zijn ook niet meegeteld. Lazarus lag niet in een hut, hij ligt voor de poort en niet eens voor zijn eigen huis of hut, maar bij die rijke man. En zo'n poort geeft niet echt bescherming tegen zon, wind, stof, tegen de elementen van buiten. En dan staat er, hij ligt daar, hij hoopt zijn maag te kunnen vullen met wat er van de tafel van de rijke man overbleef, die dagelijks feest vierde. Genoeg bleef er over. Maar daar kreeg Lazarus dus niks van. En het viel me op, Lazarus ligt erbij. Vroeger lagen ze wel ook aan, maar ik denk in dit verhaal niet meer zo. Zeker niet als je uitbundig feest viert, tenzij je je Lazarus gedronken hebt. Dan kan je niet opstaan. Maar Lazarus ligt erbij en dat is niet van wilde. Hij is futloos, energieloos. Ik zou zeggen, hij kan niet meer. En dan is hij overdekt met zweren. Honden likken hun wonden. Hun eigen wonden of die van soortgenoten. Ze houden de wond schoon van vuil en ongedierte. Maar voor honden is dat, en voor al dat soort hondachtige, is het een vorm van lijfsbehoud. Want als een wond ernstiger wordt en een dier raakt gehandicapt of langzaam, wordt die een gevaar voor de roedel. Dus zo houden ze hun eigen roedel gezond. Maar dat doen ze normaal wel bij honden. En nu zijn die honden er voor Lazarus. Het is toch een hele bizarre gedachte dat je in een omgeving met een feestelijke tafel met rijke gewaden daar ligt en de enige aandacht die je krijgt is van honden. Sommigen onder ons zouden daar misschien, ik denk ook aan Connie, die zouden daarvan gruwelen, geen hond in de buurt, liever niet, hè? En dan denk ik, en hier is een man die het anders zou kunnen hebben en het enige vorm van aandacht is honden. Lazarus als mens is bij de beesten beter af. En de meeste van ons hebben wel eens een pleister van een wond gehaald, wie niet? En die ziet er vaak niet zo fris uit, bloederig van de wond of etterig. Moet je je voorstellen hoe de verbandmiddelen of de kleding van een mens overdekt met zweren moet zijn. Ik heb in Bolivia ooit eens een man bezocht die aan vlokkenpest leed. Ik ga niet uitleggen hoe dat eruit ziet, maar hij lag in zijn hut op de grond. En de enige kleding die hij had waren de vodden die zijn zweren, zijn vlokkenpest, bedekte. Ik was wel gewaarschuwd, ga niet in die hut en kom nergens aan. Daar had ik niet eens de moed voor. Ik ben meestal niet zo bang voor iets, maar daar had ik echt de moed niet voor om binnen te gaan. De weeën lucht van etter, van viezigheid, van vuil, was meer dan genoeg om mijn maag buiten die hut te houden. En zo stel ik me Lazarus voor, die daar ligt. En het duurt dan ook niet lang, het is eigenlijk heel kort, dat Lazarus sterft. En dan is die andere speler daar, die rijke man. Die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen. En dagelijks, dagelijks uitbundig feest vierde. Die rijke man geniet gewoon van de luxe die hij zich permitteren kan. Daar is toch niks mis mee? Nee. Hoe komt hij aan die luxe? Dat vertelt Lucas niet. Ik herinner me een directeur die ik ooit had, die altijd schimpte op die multinationals. Die waren verrot, die waren slecht. Hij had er alle woorden voor. Maar niemand heeft zich ooit afgevraagd, hij misschien ook niet, hoe komen ze aan dat geld? Is dat echt zo slecht? Mag iemand niet van zijn eigen verdiende rijkdom leven? Wat is daar mis mee? Wat is er mis dat die rijke man elke dag feest viert? Hij draagt wel purperen gewaden en purper komt van purperslakken, ook niet zo fris, die slijmerige witte draadjes maken. Die draden de verkleuren in het zonlicht en die worden dan violet, paarsachtig. En het was in de oudheid een heel bekend product. Het was ook een kostbaar product. Je had heel wat slakken nodig en heel wat draden en heel wat werk om het te verwerken. Het Oude Testament vermeldt ook dat purper was verwerkt in de aankleding van de tabernakel. Het was en is nog altijd een kostbare stof. En het is ook altijd de favoriete kleur van koningen, van vorsten en van rijke mensen geweest. En naast dit purperen gewaad, meerdere waarschijnlijk, want hij was gewoon zich te kleden in purperen gewaden, dus hij had wat te wisselen, draagt hij ook nog fijn linnen. En uit de bast van vlas worden vezels getrokken, die worden tot draden geslagen en dan tot garens verwerkt. En dan komen daar natuurlijk kleden en stoffen van. En de basis van het linnen is eigenlijk de basis van het leven. Respect voor zware arbeid. Daarom was ook linnen duur en kostbaar. Maar het voordeel van linnenkleding is dat het luchtig is en koel om te dragen. Het is losgeweven en daardoor ademt het, het ventileert. Alleen vrouwen van vandaag die echte linnenkleding dragen, moeten oppassen met wassen. Want als je te heet wast, krimpt het, dan kun je het nooit meer gebruiken. Je kunt het niet meer aan. Maar ten tijde van het Oude Testament waren het voorhangsel, de doeken en de tapijten van het tabernakel ook van linnen of met linnen gemaakt. En dat is een beeld van dat het schittert, dat het glorierijk is en reinheid weergeeft. Ook de priesters moesten zich in linnen kleden. En Johannes haalt in het evangelie aan dat Jezus zich omgordde met een linnen doek. Reinheid, goed. Of dat de achtergrond in de gedachten van deze rijke man was, dat weten we niet. Maar hij viert wel dagelijks uitbundig feest. Als we even gaan naar het Nieuwe Testament, dan schrijft Paulus aan Timotheus dat gelovigen tevreden moeten zijn met voedsel en kleding. Ja. 46 miljard. Ruim 1 miljard mensen op deze aarde lijdt honger. Dat is 1 op de 8. En een mens heeft 1800 calorieën per dag nodig om te overleven. Krijg je minder of neem je minder en langere tijd minder, dan komt de hongerwolf wel op bezoek. Hoe tevreden zijn wij, gelovigen? En hoeveel eten wij? Ik had een heel rijtje opgeschreven. Maar als ik het samenvat, dan zeg ik al onze maaltijden en de tussendoortjes die we beslist hebben, leveren ons 2900 kilocalorieën per dag. Dat is iets meer dan die 1800 per dag. Hè? Wij bundelen dus al onze energie ook in één dag. Wij tafelen uitbundig, toch? Zeker met tussendoortjes. En verstouwen heel wat meer calorieën dan we nodig hebben. Ja. En dan komt het. Die rijke bewaart niets van zijn tafel overschot. Waar het heen gaat, zegt Lucas niet. Maar als ik denk dat onze Nederlandse bevolking, zijn wij een onderdeel van, per jaar 2 miljard kilo afval aan voedselresten levert. Aan fabrieken die er stroom van maken voor huishouden. Dan denk je, nou, dan is het toch nog goed besteed? Ja, ja of nee? Dat mag je zelf kiezen. Maar zoveel hebben wij, zoveel tafelen wij. En ik weet dat er in heel veel volken maar 2 keer op een dag een maaltijd is, 's morgens en 's avonds. En geen tussendoortjes, geen extra dingetjes. En dan denk ik, wat heb ik het luxe? Ik kan kiezen wat ik eten wil. Ik kan het zelf klaarmaken. En vaak houden we over. Wij zijn thuis opgevoed van je krijgt geen toetje als je niet je bord leeg eet. Ook al smaakt het niet helemaal. En dat is een heel moeizaam principe. Want soms heb je meer trek in dat lekkere frisse toetje dan in wat je in je maaltijd eet. Laten we maar heel eerlijk zijn. Ik zie Jaap glimlachen, dus herken je wel iets van, hè Jaap? Denk het wel. Wij allemaal wel. En dan komt er toch ineens die weegschaal wat je zaait voor je toekomst. Aan het eind van het leven wordt van beide hoofdrolspelers, kun je zeggen, een balans opgemaakt. En we moeten wel vaststellen dat zowel de rijke als de bedelaar Lazarus leefden onder de wetten van Mozes en de profeten. En dat wil zeggen, ze waren bekend met geboden, met de schrift en met God. Allebei. En allebei kennen ze elkaar. En de bedelaar, daar staat op zekere dag stierf de bedelaar. En hij werd door engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. De bedelaar, Lazarus, krijgt geen begrafenis, geen eigen herdenkingsplek, zelfs geen urntje. Ook wordt zijn as niet uitgestrooid, hij heeft zijn hele leven geen klacht geuit naar God. En dan dragen engelen hem naar Abrahams hart om daar te rusten. Die arme man wordt bediend door engelen en door Abraham vertroost. Je hele leven ellendig en dan komt, ik zou bijna zeggen, de beloning. Die vertroosting bestaat wel uit het luisteren naar Abrahams hart, wat door de eeuwen heen, ook door heel veel ellende heen, geklopt heeft en klopt nog altijd. En als je daarna luistert naar een hart wat tot rust gekomen is, wat de bestemming van God gevonden heeft, dan houden je eigen pijn van vernedering en van lijden op. Dan verdwijnt de herinnering over wat geweest is. Dat is een weegschaal. Een deel van de weegschaal. Dan komt die rijke, die sterft ook. Die wordt begraven. Er staat niet bij hoe luxe. Maar toen hij in het dodenrijk kwam, waar hij hevig gekweld werd en zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zij. Lazarus is dus blijkbaar bevorderd van de schoot van Abraham, van zijn hart, naast hem. Hij lijkt hersteld, heeft geen vertroosting of bediening meer nodig. Gewoon naast Abraham zitten, als een beeld van God. Maar er is een hele grote kloof. En wat mij ineens opviel, misschien u nu ook, het gaat over de bedelaar Lazarus en de rijke, naamloos. Die man heeft niet eens een naam. Hij krijgt wel een degelijke begrafenis, maar geen hemelse bediening of vertroosting. Geen plek in de buurt van Abraham en al zijn dure gewaden, uitbundig tafelen en feesten, hebben hem niets opgeleverd wat hem in de eeuwigheid kan plezieren. Sommigen zeggen, nou ja, ik lijk niet op die rijke man. Ook al hebben wij het rijk in Nederland. Want we geven aan de zending, we geven tiende, we bekommeren ons om onze naasten en we bidden voor de wereld. Ja, kan God een steentje bijdragen? Ja, maar dat zien we vaak niet. Maar God draagt heel veel steentjes bij. Meer dan die 46 miljard van het afgelopen spaarjaar. Van hem komt onze gezondheid, alle goedheid, al het werk, leven, genade en toerusting door de Heilige Geest. Wat wil je nog meer? Ja, van hem is zilver en het goud. En bij ons in ons land zijn we gezegend dat het goed besteed wordt en wij ons dus bijzondere stelsels van uitkeringen kunnen genieten. AOW, pensioen. En zelfs vakantiegeld. Ik durf niet te zeggen hoeveel mensen in ons land of in onze wereld recht hebben op vakantiegeld. Gewoon extra. Terwijl je het leven en het goedheid, je gezondheid al van de Heer ontvangt. God een steentje bijdragen? 100% dus al. Wat moet hij meer? Wat kun je meer? God zaait in ons leven en geeft nog genoeg om, zodat wij kunnen zaaien voor de toekomst. Maar hoe kijk je naar jezelf? Voor de dienst zei John, ik heb nog even iets gehoord, ik zal niet alles vertellen, maar het ging een vraag naar bijbelschoolstudenten die deze boodschap hoorden en werd gevraagd, op wie wil je lijken? En het antwoord was, in mijn leven op de rijken en in mijn dood op Lazarus. Dat is wel van twee balletjes eten. En hoe gaat nou die weegschaal? Als die weegschaal zo staat, dan weet je het, dan zit hier de rijke. En omdat hij zo zwaar beladen is met al het goede, zit Lazarus dus wel daar, boven, hè? Kijk je naar je boodschappen en het wordt afgewogen, dat kijk ik altijd in de dierenwinkel, hè? 2 kilo voer, welk gewicht staat erop, krijg ik wel wat ik hebben moet. Hè? God zaait in ons leven en dat heeft hij gedaan. en hij doet nog genoeg. Hij een tandje bijzetten? Misschien wel. Misschien doet hij dat wel zonder dat we het merken. Maar als hij al 100% geeft, is het eigenlijk geen goede vraag. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk ik naar mijzelf? Hoor ik bij de groep van die 46 miljard heeft gespaard? Appeltje voor de dorst. Omdat je nog niet weet of er slechtere tijden komen. Je mag sparen hoor. En je mag ervan genieten. Daar zal ik niks van zeggen. Of hoor je bij die groep die 2 miljard kilo voedsel verspilt? Ik dus wel eens. Regelmatig. Omdat ik te veel gekocht heb. En dat kan niet op. Omdat het minder goed smaakt dan ik gedacht had. Of dat ik gehoopt had. Mag je mooie kleren kopen? Mag je eens uit je dak gaan? Mag je feesten? Ja. 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 Niet voor niks zegt de schrift, vier je vier dagen. Als je denkt dat je iets te vieren hebt, maak er dan een feest van. Dus mag je feest vieren? Ja. Uit je dak gaan? Ja. Maar kijk daarbij wel wat je zaait voor je toekomst. Jouw toekomst. En die van de naaste. En hoe zie je er dan uit? Als je goed zaait. Paulus schrijft aan de Colossenzen: omdat God u heeft uitgekozen. Omdat u zijn heilige bent. En hij u lief heeft. Moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En in vers 14 zegt hij, en bovenal kleed u in de liefde. Je begrijpt waarom de weegschaal een beetje negatief is, doorgeslagen voor die rijke. Hij had alles. En wat hij overhield aan tafel had hij heel makkelijk nog weg kunnen geven. Al was het maar aan Lazarus. Maar de honden kwamen Lazarus bedienen. En als je iets doet, waarvan je denkt, had God het niet kunnen doen, maar als je het doet, je hoeft het ook nooit alleen te doen. Nooit in eigen kracht. Vertrouw je op de Heer, bedenk dan dat de Heilige Geest put uit de rijkdom van de Almachtige, en dat aan jou toevertrouwt. Je doet het niet alleen. We hebben het Pinksteren gevierd. En diezelfde Pinkstergeest die bidt voor je. En Pinksteren is niet iets van één dag. Ook niet één dag in het jaar. Pinksteren duurt voort. Tot in eeuwigheid.